Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een levensbeschrijving voorgelezen. Die heet Christmas Evans, de Bunyan van Wales. Dat was een baptistenprediker in Wales. En het boekje is geschreven door Rems Bottom. En overgezet in het Nederlands door de uitgeverij De Manier in 1990. Christmas Evans leefde van 1766 tot 1838. Op een mooie augustusavond gingen wij op weg om het plaatsje te zoeken waar Christmas Evans eens gepreekt had. Het lag in Galtreet, op de rug van de Rieuwberg. Nadat wij de hoofdweg naar Aberdaron verlaten hadden, volgden wij vanaf Botvernog een smallere weg die tenslotte overging in een pad dat naar de berghelling voerde. Wij lieten onze auto achter en gewapend met gedetailleerde instructies en een overzichtskaart zetten wij er de pas in. Wij konden echter nog niets ontwaren van de kapel waar Christmas Evans ooit gepreekt had. Ten slotte klopten wij aan bij een afgelegen boerderij. Een ruig uitziende man met een baard deed open en hij stond ons vriendelijk te woord. Ja, hij had wel eens van Christmas Evans gehoord. Een paar weken geleden waren er cameramensen geweest om een film op te nemen. Hij haastte zich ons om uit te leggen waar wij de kapel konden vinden en hij voegde er nog aan toe. Op de helling kun je de bron vinden waar hij zijn heilig water vandaan haalde. Wat een mysterieuze legenden zijn er toch ontstaan rond zowel oudtijdse als moderne heiligen. Toen wij onze vriendelijke informant bedankt hadden voor zijn hulp en op weg gingen, riep hij ons nog na: luister eens, je kunt beter langs de andere kant van de boerderij teruggaan, want het mag een wonder heten dat je hier gekomen bent. De bok die waakt nog beter dan een waakhond. Wij vonden de oude, tot de ruïne vervallen kapel, die bijna helemaal aan het oog onttrokken werd door de bomen die eromheen stonden. Er lag een kerkhof dat eruit zag alsof het sinds de laatste oorlog niet meer in gebruik was. Dit was echt wild Wales. Achter de kapel verrees de berg en aan de andere kant was bij een poort Nijg de zee duidelijk zichtbaar. De zon zakte achter de bergen. Hier en daar fladderde een vleermuis om ons heen. Er stak een koude wind op. Toch ging er van de hele omgeving een zekere wijding uit. Wij hadden sinds lang aangevoeld dat Christmas Evans zowel een groot als een begenadigd man geweest en wij hadden de wens om de mensen weer bekend te maken met de vergeten Christmas. Het langgerekte dorp Llansiesul in Midden Wales, dat is ongeveer 16 kilometer van Newcastle Emling gelegen, ligt dichtbij een wild, bergachtig gebied, dat ooit beschreven is als een schouwspel van de wildste schoonheid. Meer dan 200 jaar geleden leefde hier in een plaatsje dat Icecarwen genoemd werd, een arme schoenmaker, Samuel Evans, en zijn vrouw Johanna. 25 december 1766, dus op eerste kerstdag, zou een speciale dag voor hen worden. Zij wachten met spanning op de geboorte van hun baby, hun tweede baby, en voordat de nacht inviel werd een zoon geboren. En omdat het de 25e december was, kreeg hij een bijzondere naam, Christmas. Dat betekent kerstfeest. Van zijn vader weten wij niet veel meer dan dat hij altijd met ziekte had te kampen. Van zijn moeder weten wij slechts één ding, dat zij Christmas van kindsbeen af aanspoorde om over zijn eeuwig welzijn na te denken. Wat aan het licht brengt dat zij hem in ieder geval op dit punt goed opvoedde. Wat hij zich later van zijn ouders herinnerde, heeft hij nooit aan anderen verteld. Die tijd waren de mensen in Wales zwijgzaam over familieaangelegenheden. Niets in het nederige begin van Christmas Evans' leven deed vermoeden dat hij een ander bestaan zou leiden dan dat van zijn ouders, een leven in donkerheid en armoede. Maar God had andere bedoelingen met hem. Toen hij geboren werd, was het grootste gedeelte van Wales nog in diepe onwetendheid en bijgeloof gedompeld. Men geloofde dus in lichaamskaarsen en dergelijke vreemde lichtjes die gezien werden als mensen stierven. Toch waren er maar weinig gebieden in Wales die helemaal niet in aanraking waren gekomen met de opwekkingsprediking van de grote Daniel Rowland. En toen Christmas nog een kind was, stierf zijn vader en zijn moeder had met haar gezinnetje een harde strijd te voeren tegen armoede en nijpend gebrek. En toen er zich een mooie oplossing voordeed, nam zij die daarom met blijdschap aan. Haar broer, James Lewis, had een boerderij in Bolgoch, vlakbij Llanfihangel, en hij beloofde die kleine Christmas onder zijn hoede te nemen en hem van voedsel en kleding te voorzien. Als tegenprestatie zou Christmas dan allerlei karweitjes op de boerderij moeten doen. Christmas bracht 6 jaar bij zijn oom door, 6 jaar van droefheid en ellende. Hij moest op het vee van zijn oom passen in Simtiwiel, wat de donkere vallei betekent, een wel erg toepasselijke naam. Zijn oom bleek een egoïstische dronkaard en een zeer wrede man te zijn. Jaren later zei Christmas Evans over zijn oom: "Het zal moeilijk zijn om op de hele wereld een meer verdorven man te vinden dan James Lewis." Het leek wel of het de enige zorg van zijn oom was om hem zoveel mogelijk werk te laten doen tegen zo weinig mogelijk kosten. Gedurende jaren dat een mens het meest ontvankelijk is, werd er geen enkele aandacht aan hem besteed op moreel of godsdienstig gebied, en zelfs het meest elementaire onderwijs werd hem onthouden. Op 17-jarige leeftijd kon hij lezen nog schrijven. Toch hield God in zijn genadige voorziening ook tijdens deze moeitevolle jaren de wacht over hem, een feit dat in latere jaren een diepe indruk op hem maakte. Verscheidene keren verloor hij bijna zijn leven. Tijdens een twist met een andere herdersjongen werd hij een levensgevaarlijk in zijn borst gestoken. Bij een andere gelegenheid verdronk hij bijna toen hij in een vijver viel en hij kon slechts met de grootste moeite eruit gered worden. Weer een andere keer rende een paard met hem weg, dat door een lage, nauwe doorgang galoppeerde, waardoor hij gemakkelijk vermorzeld had kunnen worden. Zijn meest opmerkelijke uitredding was misschien de gebeurtenis waarbij hij met een open mes in zijn hand uit een hoge boom viel. Hij bleef voor dood liggen, tot hij door een voorbijganger werd geholpen. Wie zou niet in dit alles Gods bewarende zorg zien? Jaren later werd er over Christmas Evans verteld dat hij bokser was geweest, maar dat is niet waar. Hij heeft zijn hele leven nooit gevochten. Toch groeide hij op zonder God en zonder hoop in de wereld. Alleen bekend met de minderwaardige en wrede dingen in het leven. En toen hij ongeveer 17 jaar was, verliet hij zijn oom. Hij wordt in die tijd beschreven als een lelijke lompet. Een grof gebouwde, gespierde, sombere en tamelijk driftige kerel. Niet bepaald een vleiende beschrijving. Als boerenknecht trok hij van Clanclet-Weir naar Penyrhalfar, toen naar Gwenwald en vervolgens naar Castilwell. Hij bracht zijn dagen door in verschrikkelijke armoede, zonder vrienden of een thuis. Maar de tijd naderde dat God in het hart van Christmas Evans aan het werk zou gaan. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Dikwijls gebruikt hij de meest ongebruikelijke middelen om zijn doel te bereiken. Zo was het ook met de bekering van Christmas Evans. In Winredowain stond een Presbyteriaanse kerk. De dominee David Davies, een grote onbehouwen verschijning, gekleed in ruim passende kleren met een vlassige haardos. Toch was hij een man met aanzienlijke klassieke talenten en hij was in Wales bekend als een groot dichter. Zijn ideeën over de persoon van Jezus Christus waren echter zeer onjuist. Hij was een zeer vriendelijk mens en zijn vrijzinnige inzichten kwamen meer voort uit gemakzucht dan uit een kritische geest. Toen hij al een oude man was, hoorde hij eens een Bijbelse preek van de eminente prediker Williams of Wern. En hij riep uit, als die preek waar is, dan ziet het er voor de meesten van ons maar droevig uit. Niettemin vond hier in het jaar 1783 een godsdienstige opwekking plaats. Veel jongelui leken beïnvloed te zijn en sloten zich aan bij de kerk. Christmas Evans was één van hen. Over deze bekeerlingen zei Christmas Evans later, wat er van de meeste van deze jonge bekeerlingen is terechtgekomen, dat weet ik niet, maar ik hoop dat Gods genade hen is blijven volgen zoals bij mij. De gemeenste van hen allen het geval was. Jammer genoeg hebben wij geen gegevens over de geestelijke ervaringen van Christmas uit die tijd, hoewel hij ons vertelt dat zelfs vanaf zijn 9e jaar de vrees voor de dood en de oordeelsdag mij zeer beroerde, zozeer dat ik voor de vorm heel wat afgebeden heb. En deze stemmingen duurden echter niet lang, zij kwamen af en toe en ze verdwenen weer. In latere dagen was zijn eigen oordeel over de verandering in die tijd niet al te gunstig. Toch zegt hij als hij oud geworden is, de vrees voor een onverzoende dood heeft mij altijd sterk beroerd, zelfs in mijn kindsheid. Deze angst bleef mij bij totdat ik ingewonnen werd om op Christus te rusten. En dit alles ging gepaard met slechts een geringe kennis van de Verlosser. Nu, op mijn 70ste jaar, kan ik niet ontkennen dat deze bezorgdheid het begin is geweest van de dag der genade voor mijn ziel, hoewel nog vermengd met veel donkerheid en onwetendheid. Reeds vanaf het begin van zijn geestelijk leven was hij gezegend met een rijk gebedsleven. De genade van vurig smeken en bidden werd mij vroeg gegeven. De wetenschap van gevaar zet de ziel aan tot het zoeken naar verlossing. De oprechtheid in mijn gebed groeide, hoewel ik steeds weer bang was dat die oprechtheid zou verdwijnen. Zelfs in die donkere dagen, toen ik nog maar nauwelijks begreep dat alleen de verdiensten van Christus de enige pleitgrond zijn, zonder verwijzing naar ook maar iets in onszelf, werd die oprechtheid niet helemaal uitgeblust. Pas toen ik leerde dat alleen de gerechtigheid van Christus de enige pleitgrond voor God is, was ik in staat om met een gevoel van eigen onwaarde hem te naderen met sterkere verwachtingen. In de verdiensten van de Verlosser moet de christen de rots vinden om op te rusten. Hier vindt hij een schuilplaats en een bedekking tegen de storm en de regen. Volgens het in omloop zijnde verhaal over Christmas Evans ondervond hij al gauw dat hij moest lijden om Christus wil. Daar hij nu verplicht was zich los te maken van zijn verdorven vrienden en bekenden, moest hij hun haat tegen zijn meester en hemzelf ondervinden. Hij had net het boek van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid, gekocht en op weg naar huis stopte hij af en toe om een paar zinnen hierin te lezen. Plotseling versperden 6 oude makkers hem de weg. Zij gaven hem een ongenadig pak slaag en een van hen raakte hem met een stok in zijn oog. Het gevolg was dat hij dit oog moest missen. Later werd hij bekend als de eenoogige prediker van Wales. Maar zelfs al vanaf zijn jeugd kon hij al met Paulus zeggen, ik draag in mijn lichaam de merktekenen van de Heere Jezus. En dit alles alleen maar doordat hij zich van de zonde bekeerd had tot God. Eerlijkheidshalve moet er gezegd worden dat er een ander verslag over het verlies van zijn oog niet in verband brengt met het lijden om Christus wil, maar met een periode waarin hij terugviel in zijn oude leven. En nog een derde beschrijving verbindt de 2 vorige verhalen. In een periode van terugval tot zijn oude leven was hij naar de kermis gegaan, maar toen hij daarvan terugkwam werd hij aangevallen om zijn christelijke belijdenis. Maar dit even terzijde. Vreemd genoeg leek de broer van Christmas Evans, die zijn leven als een zwerver doorbracht, sprekend op hem, en ook had hij maar één oog. Hoe dat gekomen is, weten wij niet. Hoewel de prediking van zijn dominee de Bijbelse waarheid geen recht deed, was deze toch in hoge mate geïnteresseerd in Christmas Evans. Mensen die genade hebben leren kennen zijn zelden tevreden met onwetendheid en Christmas was hierop geen uitzondering. Hij dorstte naar kennis. Een paar jonge mannen kochten Bijbels en kaarsen en waren gewoon elkaar te ontmoeten in een schuur in Penryl Fall. Verwijzend naar zichzelf en die andere jongelui in die tijd zegt Christmas daarvan: wij hadden een zeer geringe kennis van de weg der verlossing en nog minder bevindelijke kennis in ons hart. Maar velen van ons, die vroeger geen woord konden lezen, wilden nu zo graag leren lezen dat wij al spoedig de Bijbel zelf konden lezen. Ik denk dat er in die tijd nog niet 1 op de 7 personen kon lezen. Geen wonder dat hij later zei: de Bijbel is het boek der boeken, een boek beademd uit de hemel. Ik ben dankbaar voor boeken die door mensen geschreven zijn, maar het is het boek van God dat eeuwigheidslicht laat vallen op alle andere boeken. Binnen een maand kon hij de Bijbel in de taal van Wales lezen en toen leende hij boeken om wat Engels te leren. Dominee Davies, die het enthousiasme van de jongen opmerkte, nam hem tenslotte 6 maanden op school. Er wordt een opmerkelijk verhaal verteld hoe dit in zijn werk ging. Op een avond vroeg Christmas aan John, de oudste knecht op de boerderij, of hij de volgende zondag naar de kerk kon gaan om zijn dominee, die tevens zijn baas was, want de boerderij waarop hij werkte was het eigendom van dominee Davies, de volgende zondag te horen preken. John gaf graag toestemming en beloofde om op de schapen en het vee te passen. De hele dienst zat Christmas met zijn hoofd in zijn handen te luisteren, en zodra de dienst afgelopen was, haastte hij zich naar huis zonder ook maar één woord tegen iemand te zeggen. Nadat hij snel wat gegeten had, ging hij naar zijn schapen om John af te lossen. David Davies merkte dat ongebruikelijke gedrag van de jonge man op. En na het eten liet hij John roepen en hij vroeg hem naar Christmas Evans. Het is een vreemde jongen, voegde hij eraan toe. Maar John zei: kom maar eens mee. En samen slopen ze heel rustig het veld in en daar vonden zij Christmas bezig met het houden van die door hem die morgen gehoorde preek. En bijna woord voor woord voor een gemeente van koeien, schapen en paarden. En toen zij weer naar huis liepen, vroeg dominee Davies: weet jij iemand die de plaats van Christmas in kan nemen? Die jongen die werd snel gevonden. Die avond vertelde John aan Christmas dat hij niet langer voor de schapen hoefde te zorgen. Deze mededeling werd met verdriet aangehoord. Wat had hij gedaan om ontslag te krijgen? Maar zijn baas wist zijn vrees al gauw te verdrijven. Jij moet bij mij op school komen, ik zal je gratis onderwijs geven. Hoewel er nogal wat mankeerde aan de theologie van David Davies, was hij van nature een vriendelijke man en hij gaf Christmas Evans alle hulp die hij nodig had. Op school leerde Christmas onder andere wat Latijn, maar helaas duurde zijn hele opleiding niet langer dan 6 maanden. Hoofdstuk 4. De jonge prediker. Het lijkt erop dat Christmas Evans al heel vroeg in zijn leven als christen belangstelling had om te preken. De avond nadat hij zijn oog verloren had, had hij 's nachts een opmerkelijke droom. De dag des oordeels was gekomen en de wereld was in vlammen, maar vol vertrouwen riep hij: Jezus, red mij. En in zijn droom leek het alsof dat de Heere zich naar hem toekeerde en tegen hem zei: het was toch je bedoeling om het evangelie te prediken, maar nu is het te laat, want de oordeelsdag is gekomen. Toen hij wakker werd, bleef zijn droom hem nog bij. En zijn hele leven door had Christmas Evans de meest opmerkelijke dromen. En hij was ervan overtuigd dat God op deze manier tot hem sprak. Vanaf de tijd van die eerste droom was hij ervan overtuigd dat hij een roeping als prediker had. Er bevonden zich echter obstakels op zijn weg. In de kerk waarvan hij lid was, bestond de regel dat niemand mocht preken voordat hij met goed gevolg een universiteitsexamen had afgelegd. Het is interessant dat op dezelfde avond dat Christmas Evans belijdend lidmaat van de gemeente werd, een andere jongeman belijdenis deed die eveneens een beroemde prediker zou worden. Die heette net zoals de dominee ook David Davies. En hij werd later dominee in Swansea. In latere jaren bleef een eerste predikant het betreuren dat twee van die grootste predikers van Wales hun kerk uiteindelijk vaarwel zeiden door de in die kerk geldende reglementen betreffende preekbevoegdheid. Eveneens interessant is dat beide jonge mannen hun eerste preek hielden in hetzelfde gebouw in dezelfde week. In het Wales van weleer was het houden van een godsdienstoefening in een schuur veel belangrijker dan menigeen zich nu realiseert. De gemeenten die daar in een oude schuur in Wales bijeenkwamen hadden in het algemeen een goed onderscheidingsvermogen. En op een van deze bijeenkomsten die aan huis gehouden werden, preekte Christmas Evans voor het eerst. Het huis was het eigendom van een vriendelijke kleermaker die in zijn omgeving aan zangkoortjes les gaf en de jongelui hielp om lezen te leren. Om de waarheid te zeggen, zijn eerste preek was niet veelbelovend. Hij deed zijn best en hij had zijn eerste preek voorbereid met behulp van een boek van dominee Beveridge. De preek leek aanvankelijk wel indruk te maken, tot het moment dat een boer die onder zijn gehoor gezeten had, thuis kwam en dat bewuste boek en de preek op zijn boekenplank vond. In latere jaren werd het in Wales zeer gebruikelijk om een gestolen preek te houden, dus uit boeken van anderen, een praktijk waar Christmas Evans zich hevig tegen verzette. Aldus leek er een einde gekomen te zijn aan de reputatie van de prediker. Toch, zei de boer, heb ik nog hoop voor de zoon van Samuel de schoenmaker, want het gebed was net zo goed als de preek. Hij zou ongetwijfeld andere gedachten hebben gehad als hij geweten had dat ook het gebed geleend was uit het gebedenboek van Griffith Jones van Land Rover. Niettemin werd de jonge Christmas de zoon van schoenmaker Samuel, aangemoedigd door een paar baptiste predikanten uit de buurt. Af en toe preekte hij voor hen, vooral voor Mr. Perkins, die op zichzelf staande dominee van Pinkerder, die erg aardig voor hem was en hem vaak voor zich liet preken. Gedurende deze tijd echter verkeerde hij veelvuldig in zielenstrijd over zijn staat voor God, wat waarschijnlijk voor een groot deel te wijten was aan het onzekere geluid van zijn eigen dominee. De strekking van wat hij hoorde preken was de aanmoediging van eigen gerechtigheid, terwijl hij zichzelf terdege bewust was van zijn eigen schuld en verdorvenheid. Toch zou dit de man worden van wie later gezegd zou worden: hij heeft ertoe bijgedragen dat Wales vervuld werd met de klanken van het zuivere evangelie. Het vijfde hoofdstuk: de doop en Timothy Thomas. God laat niet varen het werk van zijn handen. Wij zijn dan ook niet verrast als wij ontdekken dat Christmas Evans, toen hij door de Heilige Geest dieper in de waarheid werd ingeleid, niet tevreden was met de onbijbelse prediking van zijn dominee, nog afgezien van zijn verkeerde ideeën over de godheid van Christus, predikte David Davies de leer van het Arminiaanse en wetticisme waar Christmas Evans het tenslotte niet meer onderuit kon houden. Hij begon dominees te horen van wie sommige reuzen in het geloof waren, die duidelijker inzichten in de goddelijke waarheid hadden. En zo kwam hij tot een duidelijker inzicht in de persoon en het volbrachte werk van Christus en de leer van de rechtvaardigmaking door het geloof. En toen hij opwaste in de genade, werd hij soms aangevallen door buitensporige vrees. Hij zei er zelf van dat hij het gevoel had of zijn hart een kleine hel binnenin hem was. Door veel donkerheid en mismoedigheid heen leerde hij het geheim om niet op zichzelf te vertrouwen. Meer en meer voelde hij zich aangetrokken tot personen met Calvinistische opvattingen. Een lid van de gemeente waartoe hij behoorde Amos verliet de gemeente en sloot zich aan bij de Calvinistische Baptisten. En toen Christmas dit hoorde, ging hij het woord van God nog nauwkeuriger onderzoeken en hij kwam tot de ontdekking dat deze gemeente in leer en praktijk veel dichter bij het woord van God stond. Hun godzalige levenswandel en hun opmerkelijke kennis van de schrift trokken hem eveneens sterk aan. Christmas Evans vertelt in zijn eigen woorden: een persoon met de naam Amos had de kerk in Llyn-ry-Dowen verlaten en was te Aberdour gedoopt. Hij kwam mij opzoeken en ik kon het niet laten om de ketterij van die Anabaptisten, zoals mij geleerd was die te zien, aan te vallen. Maar Amos bracht mij al gauw tot zwijgen. Ik schreef mijn verlies toe aan mijn gebrek aan kennis van dat Nieuwe Testament en daarom begon ik het opnieuw te lezen, vanaf het begin van Matthäus, om mij voor te bereiden op de volgende ondervraging. En toen ik het hele Nieuwe Testament doorgelezen had, kwam ik tot de conclusie dat ik geen enkel vers was tegengekomen dat zich uitsprak voor de kinderdoop. Herhaaldelijk kwam ik passages in zowel het Oude als Nieuwe Testament tegen die betrekking hadden op de besnijdenis en van kinderen, hun opvoeding in de vreze en de vermaning des Heren, maar geen enkele tekst sprak over hun doop, terwijl ik naar mijn mening wel 40 schriftplaatsen vond die heenwezen naar de doop op grond van een geloofsbelijdenis. Deze schriftplaatsen spraken tot mijn geweten en overtuigden mij van de noodzakelijkheid van de persoonlijke gehoorzaamheid aan de doop die Christus had ingesteld. En na wat strijd tussen vlees en geest, gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, verzocht ik om toegelaten te worden tot de baptistengemeente van Aberdour. Ik werd er hartelijk ontvangen, maar zelf was ik nog wel een beetje bang dat ik een echte Arminiaan was. Christmas Evans was toen ruim 20 jaar oud. Dit gebeurde in de zomer van 1787. Hij werd gedoopt door Timothy Thomas in de rivier de Douar. Het zou blijken dat er op dat moment een ware opwekking plaats had te Aberdour en velen werden tot de gemeente toegevoegd. De nieuwe dominee van Christmas Evans was een hoogst merkwaardige man, een echte heer die op een schitterende boerderij woonde en die voor zijn woordverkondiging en voor zijn werk in de gemeente geen enkele vergoeding vroeg. Hij was bekend om zijn edel voorkomen, zijn onafhankelijke geest en zijn edelmoedigheid. Iedere zaterdag was hij gewend om 30 of 40 mijl door het ruige landschap van Wales te rijden om zich voor te bereiden op de diensten voor de komende dag des Heren. Het gebeurde nogal eens dat als hij zondags in de open lucht een dienst leidde of de doop bediende, een hele menigte zich verzamelde om de dienst te verstoren. Maar de menigte werd daarvan teruggehouden doordat hij optrad met gezag en sommigen dachten dat hij op zijn minst een hoge regeringsfunctionaris was. Hij was echter ook een man van zeer duidelijke Bijbelse inzichten. Een mooi verhaal laat zien wat voor soort man hij was, want op een zeker moment werd een van zijn gemeenteleden aangebracht in verband met een tuchtzaak. Hij had een andere man neergeslagen. En bij navraag bleek dat de man die tegen de grond geslagen was, een unitarier, een godslasterlijke ding had gezegd over de persoon van Jezus Christus en zijn kostbaar bloed. En dit was te veel geweest voor de man die nu ondervraagd werd. Hij had zijn zelfbeheersing verloren en hij had die godslasteraar neergeslagen. Timothy Thomas luisterde aandachtig naar het verslag en verklaarde de aantijging niet ontvankelijk, want hij merkte droogjes op: wel, ik kan niet zeggen dat je juist hebt gehandeld, maar ik geloof dat ik in jouw geval zeker hetzelfde had gedaan. Ga heen en zondig niet meer. Zo was die nieuwe dominee van Christmas Evans en het laat zich verstaan dat hij onder de bediening van zo'n man meer en meer bevestigd werd in de waarheid. Die edele oude heer stierf op de leeftijd van 86 jaar. En als hem op hoge leeftijd gevraagd werd: hoeveel mensen hebt u gedoopt? Dan antwoordde hij: Ik heb er op zijn minst 2000 mensen gedoopt. 30 van hen zijn dienaar des woords geworden. En bovendien heb ik Christmas Evans gedoopt. Het zesde hoofdstuk. Lynn, een stortbui van genade. Maarten Luther heeft eens gezegd dat gebed, meditatie en beproeving de zaken zijn die van een mens een bedienaar des woords maken. En deze tijd van wachten, een tijd van diepe geestelijke oefening, was voor Christmas Evans een ware beproeving. Dikwijls had hij te lijden van een zware mismoedigheid. Hij wist van zichzelf dat hij geroepen was om te prediken, maar hij voelde zichzelf een poel van onwetendheid en zonde. Hij voelde zich diep teleurgesteld door zijn eerste poging tot preken in de huisgemeente. En toen hij nog eens over zijn eerste preken nadacht, kwam hij tot de conclusie dat hij geen rekening had gehouden met de hulp van de Heilige Geest. En toen hij echter het tegenovergestelde probeerde en zonder enige voorbereiding begon te preken, toen zei hij echter, dit was een verandering van kwaad naar erger. Er was geen enkel gevoel, warmte of leven in mijn preken. Wat overbleef was een armzalig preektoontje dat op niemand enige indruk maakte, wat uiteindelijk niets anders was dan pure vleeselijkheid. Het geluid van mijn eigen stem in zowel gebed als spreken mismoedigde mij, daar het mij voorkwam alsof het voortkwam uit een verhard hart. Ik vond iedere andere prediker zijn ambt waardig, maar ikzelf had geen enkel geloof in mezelf. Ik had geen enkel vertrouwen in mijn kennis van de Bijbel. Ik dacht dat iedereen er meer van wist dan ik. En dit alles heb ik achteraf de goedheid Gods ervaren, die mij als jongeman bewaard heeft voor een ijdele eigendunk over zijn gaven, waarop zo menigeen, nu en in het verleden, schipbreuk heeft geleden. Ik had geen vriend op de wereld met wie ik over de gevoelens van mijn hart kon praten. Ik durfde mijn geheime gevoelens niet kenbaar te maken uit vrees dat, als men het eenmaal wist en ieder mij nog voor onbekeerd zou houden, en dat ik in de hele omgeving over de tong zou gaan. Zijn zware beproevingen hielden aan, en iedere dag opnieuw werd hij weer vernederd. Hij was zich bewust van zijn wat vreemde voorkomen, en hij kwam in de verleiding om te denken dat alleen zijn aanwezigheid op de preekstoel de harten van de hoorders al met afschuw vervulde. Hij had bovendien geen enkele goede vriend met wie hij zijn zorgen kon delen. Hij dacht dat als hij er met iemand over zou praten, hij onmiddellijk als een huichelaar openbaar zou komen. Zijn hart was dan ook vol bitterheid. En toen bereidde zijn God hem op deze manier voor op zijn uiteindelijke levenswerk. En wat een les steekt hierin. Hij was lid van een gemeente waarin veel blijdschap leefde. Een blijdschap waarin hij zelf echter niet deelde. Iedere dag opnieuw beleefde hij zijn eigen treurigheid. Toch was hij degene die op een speciale manier werd voorbereid op de grootste bruikbaarheid. Een halve eeuw lang, schrijft David Rice Steffen, zou hij het evangelie prediken met een ijver, bekwaamheid en kracht die in zijn dagen niet geëvenaard werd. En als een gevolg van zijn zware zielenlast en de bevrijding daarvan later, kon hij naar waarheid en met dankbaarheid zeggen, geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle barmhartigheid en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degenen die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf door God vertroost worden. Toen Christmas 23 jaar was, vroegen verschillende predikanten hem tijdens een vergadering te Missieburlen in Briconshire om naar het schiereiland Lynn te verhuizen. En hij werd als evangelist aangewezen om te gaan preken in de diverse kerkjes aldaar. Als gevolg van de prediking van Dr. Thomas Llewellyn in 1776 was er in het noorden een zekere herleving gekomen. Maar er was een grote behoefte aan predikanten. Het Schiereiland is nog steeds een van de meest ongerepte delen van de Britse eilanden. Majestueus in de schoonheid van wilde heuvels en bergen, begroeid met heide en brem en het heeft schitterende stranden. Met enige verbeelding kan men zich voorstellen hoe wild en afgelegen het er 200 jaar geleden moet hebben uitgezien. Het ligt meer dan 10 dagen reizen van Londen verwijzerd. Toch brengen een woeste natuur en afgelegenheid hun eigen problemen met zich mee, want er werd vroeger gezegd, bergen houden een mens die ze wil benaderen tegen, of het nu een soldaat of een prediker is. En het bijgeloof tierde er dus nog welig. Een Engelse reiziger die vertelde, de mensen komen baden in de bron van Sint Bruno en na het baden worden de kinderen te slapen gelegd op de graftommen van de heilige Bruno. En dit zou een goed middel tegen Engelse ziekte zijn. En Daniel Rowlands, een Howell Harris, ontsnapte vele malen, maar nauwelijks aan de dood toen zij in Wild Wales het evangelie brachten. Het bleek dat Christmas Evans na de kerkelijke vergadering te Miss Billerin rechtstreeks naar Lynn vertrok, zonder zelfs maar naar huis terug te keren om vaarwel te zeggen. Met veel vrees ging hij op weg, en tijdens zijn reis het evangelie predikend als de gelegenheid zich maar voordeed. D. M. Evans zegt hierover, de weg van Miss Billerin door Lynn Birimar voert door een paar gebieden van de grootste schoonheid, die toen nog betrekkelijk onbekend waren aan de menigte toeristen die nu deze vredige gebieden binnendringen. Het zou bijzonder interessant geweest zijn als onze jonge reiziger ons wat aantekeningen nagelaten zou hebben, toen hij daar voor de eerste keer rondtrok in een gebied dat bekend staat als het ruigste en onheilspellendste van zijn geboorteleiland. Tot dan toe lijkt het of de bediening van Christmas Evans weinig invloed heeft gehad op zijn omgeving. Maar zodra hij naar Lynn verhuisde, lijkt het of het er een nieuw leven begon is. Want in die tijd werd hij in het volle licht en de volle vrijheid van het evangelie gesteld. Hij schrijft daar zelf over. Toen ervoer ik dat ik aan de wet gestorven was. Ik gaf alle hoop om mijzelf aangenaam voor God te maken op. En ik werd mij bewust dat ik, alleen door een leven van geloof en afhankelijkheid van de gerechtigheid van Christus, gerechtvaardigd werd. Van toen af aan ging zijn prediking gepaard met een wonderlijke kracht, en velen werden gezegend en aan de gemeente toegevoegd. Het eerste jaar doopte hij 50 personen te Tinidoon, en in het tweede jaar legden 80 mensen belijdenis af. Hoewel velen van hen door familiebanden zich aansloten bij de Calvinistische methodisten. Jaren later, toen hij Lynn allang verlaten had, vertelde een diaken hem, er leven nog velen van uw geestelijke kinderen in onze gemeenschap, ook nu nog. Het hoofdthema van zijn prediking was vrije, soevereine genade, en er wordt verteld dat een nieuwe bevindelijke kennis van de weg des heils zijn bediening deed oplichten. Hij zegt zelf, ik kon nauwelijks geloven dat de mensen die naar de kerk kwamen om belijdenis af te leggen en lid te worden, door mijn bediening waren bekeerd. Toch moest ik hen wel geloven, maar het was wonderlijk in mijn ogen. Ik was God zeer dankbaar en mijn vertrouwen in het gebed nam toe. Een heerlijke regenbui was van de heuvel van het nieuwe Jeruzalem daalde op mij neer, en ik ervoerde 3 grote zaken van het Koninkrijk der Hemelen, gerechtigheid en vrede en vreugde in de Heilige Geest. Zijn last was afgewenteld en in deze tijd leerde hij de volgende waarheden kennen. Vanuit de Bijbel zien heiligheid, gerechtigheid en zuiverheid mij aan, zoals het vuur van de berg Sinaï in Israël, of de Ik ben die ik ben uit de brandende braambos, die mij doet vrezen en beven, terwijl ik toch verlang om naar de stralende heerlijkheid ervan te kijken, omdat het getemperd wordt door genade. Ik neem de schoenen van mijn voeten en nader op mijn knieën om dit grote gezicht te zien. In deze tegenwoordigheid kan ik niet in zonde leven, toch word ik er niet door verteerd. Hier is de eeuwige kracht en met 1 hand verbergt het mij in de schaduw van de verlossende genade. En met de andere hand wijst het heen naar de heerlijkheid van de grote en wonderbare waarheid, dat God zowel een rechtvaardig God is, als een God die rechtvaardig maakt degene die in Jezus gelooft. Net als Daniel Rowland en Howell Harris preekt hij vaak in de open lucht. Onder zijn prediking was zijn gemeente vaak tot tranen geroerd, Er voltrok zich een opmerkelijke verandering in het geestelijke leven in het gebied van kilte en dodigheid naar leven en kracht. Hij had niet veel boeken. Zijn Bijbel, waarschijnlijk een paar boeken van Bunyan, een geleend Welsh-Engels woordenboek en Burkitt's commentaar op het Nieuwe Testament, waaruit hij 's avonds in bed studeerde en de moeilijke woorden in het woordenboek opzocht. Christmas Evans werd hier in Lynn sterk beïnvloed door Robert Roberts van Clennoch, een populaire prediker die met veel vrucht het woord heeft gebracht. Hij was bovenal een man van gebed, en er wordt van hem verteld dat hij door gebed zelfs stormen tot bedaren wist te brengen. Christmas Evans werd eens gevraagd of hij een reden kon geven voor zijn ongebruikelijke manier van preken. Hij antwoordde toen: "Ik denk het wel, althans gedeeltelijk. Die ideeën over de manier van preken had ik al een hele tijd, maar om de een of de andere reden wist ik nooit hoe ik ze in praktijk moest brengen. En toen ik in Lynn was, hadden de Methodisten daar een prediker met de naam Robert Roberts, en die was zeer populair en er werd veel over hem gepraat. Op een zekere zondagmiddag ging ik naar hem toe om hem te horen. Hij was het meest onooglijke mannetje dat ik ooit gezien heb, klein en gebocheld, maar hij dacht of zei nooit hetzelfde als andere mensen. Er hing iets zeer wonderlijks en ongewoons om hem heen. En deze Robert Roberts reikte mij de sleutel aan." En wat was er nu eigenlijk zo bijzonder aan de prediking van Christmas Evans? Een kort voorbeeld is misschien het beste antwoord op deze vraag. Saulus van Tarsen en zijn 7 schepen. Eens was Saulus van Tarsen een welvarend koopman en een groot reder. Hij had 7 schepen, waarvan de namen waren Besneden ten 8e dagen, uit het geslacht Israëls, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver en vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Het 6e schip was een oorlogsschip, waarmee hij op een zekere dag de haven van Jeruzalem uitvoer om een klein fort in Damascus te gaan vernietigen. Het schip was wel voorzien van wapens uit het wapenarsenaal van de overpriesters uit Jeruzalem. Hij had het volste vertrouwen in de onderneming en hij briefde moord en doodslag, maar hij was nog niet ver van de haven verwijderd toen het evangelieschip in zicht kwam, met Jezus Christus zelf aan boord als gezagsvoerder. Die vuurde zo'n grote granaat op de vloot van de koopman af, dat al zijn schepen ogenblikkelijk in brand stonden. Er ontstond een geweldige beroering en er ontwikkelde zich zoveel rook, dat Saul zelfs de zon niet meer kon zien. Terwijl de schepen snel zonken, gaf de gezagsvoerder van het evangelieschip genadig bevel de verdrinkende koopman aan boord te nemen. "Saul, Saul, wat is er van je schepen terechtgekomen? Ze staan allemaal in brand. En wat wil je nu doen? O, dat ik in hem gevonden mocht worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof." Tot zover een citaat uit de prediking van Christmas Evans. Geen wonder dat hij door zijn allegorische manier van preken bekend werd als de Bunyan van Wales. Dit is het einde van het eerste gedeelte van de levensbeschrijving van Christmas Evans, de Bunyan van Wales, geschreven door Rems Bottom en voorgelezen door Stichting Het Braambos.